Ja, daar komen ze niet op. Daar denken ze niet aan, want ze denken in één richting. Er zijn mensen die zeggen, wij moeten ons neerleggen bij datgene wat de Heer ons te dragen geeft. Met andere woorden, de Heer heeft een soort cargadoorsbedrijf voor deugdzame lieden. Is dat reëel? Nee, een uitvlucht. Maar het is natuurlijk een troost. Wanneer ik een hoop ellende heb, dan is dat niet mijn schuld, mijn stommiteit, dan had ik niet anders moeten zijn of moeten doen. Nee, want het is de Heer die geeft me dat. En als ik het geduldig draag, dan kom ik later in de hemel en dan kan ik zo naar de hemelse giro gaan met een enorme check om eeuwig geluk te krijgen. Ah. Waarom? Waarom mag je niet denken? Waarom mag je niet naar een Bijbel, naar een Koran, naar de uitleg, de geschriften van Hussein, van Ali en al die anderen kijken? En zeggen, ja, maar dat is niet reëel. Dat is een strijd met dat. Of, ja, ik vind het mooi, maar er zit geen lijn in. Nou, dat zou je over de Bijbel bijvoorbeeld kunnen zeggen. Er staan nogal wat tegenstrijdigheden in. Mag niet. Onaantastbaar. Maar sowieso ook onaantastbaar. Wij Nederlanders zijn een ruimdenkend, gul en goedgeefs volkje. Er is geen collect, anders zou ik nog hopen dat het uitwerking heeft. Maar dat wordt voortdurend gepredikt. Wij zijn vrijheidslievend. Oh ja. Hoeveel mensen, mag ik even informeren, hoeveel mensen waren direct of indirect betrokken bij de activiteiten van bijvoorbeeld de NSB in de oorlogsjaren? Realiseert u zich dat het er meer dan 1 miljoen waren? Over een vrijheidslievend volkje. We zijn allemaal voor vrijheid en recht. Zolang het ons recht is en onze vrijheid. Ja. En we zijn reuze royaal. Met allemaal geld. Zo kun je doorgaan. De Fransman. Die zegt, ja, maar la gloire de la France. De Franse patrie. C'est ma patrie. C'est un pays merveilleux. Héroïque. Romantique. Moet je eens over het platteland gaan. En al die burgerlijke, heroïke en romantieke er rond zien sloffen. Moet je een keer kijken naar de manier waarop ze zeggen, ja, maar wij hebben met de rest van de wereld niets te maken. Wij zijn groot. Wij zijn belangrijk. Ze waren ook bezet, hoor. Ze hebben ook in moeilijkheden gezeten. Ik meen zelfs dat ze recht hebben om plaats in Guinness Book of Records. Voor de meeste regeringen in 10 jaar. Maar daar praat je niet over. Wij zijn groot. Napoleon. De Tour Eiffel, le vin français, il est parfum. Ah, la fille, c'est merveilleux. Ja, goed, zo kunnen we allemaal praten. En Duitsland heeft het erover dat er geen duchtige mensen zijn, tuchtig zeggen ze dan, dan Duitsers. Nou, als je er zo doorheen loopt, dan zie je ook wel hier en daar mensen met een pluksuurkool aan de kin rondjokken in kleren die dus eigenlijk 1 jaar geleden al gewassen hadden moeten worden. Dat hebben ze niet gedaan, anders waren ze helemaal aan elkaar gevallen. Ik wil niets van zeggen, het is hun recht om het te zijn. Maar zeg dan niet, wij zijn beter, duchtiger, plichtgetrouwer dan alle anderen. Maar dat ben je niet. Of de Russen. In onze socialistische democratie heeft iedereen recht. Ja, het recht om te gehoorzamen heb je, inderdaad. En wij hebben een welvaart geschapen voor iedereen. Nou, zo welvaart is er ook niet bij. Het wordt langzaam beter, toegegeven. Ze hebben ontzettend veel gepresteerd toegegeven. Maar zijn ze daarmee als systeem en als land nog beter dan al het andere op de wereld? Onzin. Of de Amerikanen die zeggen, we hebben zoveel voor Europa gedaan. En nou houden ze niet eens van ons. Ja, dank je de donder. Als je buurman een kwaaie hond bij je wegjaagt en je dan ook nog helpt om de schade te vertimmeren, dan moet hij niet een jaar later komen en vertellen wat je op je verjaardagsfeestje moet eten. Maar daar denken ze niet aan. We hebben allemaal denkgewoonten. Zelfs in het spirituele. De geest is met ons. Zo dadelijk komen wij in zomerland. En dan liggen we voor lange tijd aan het strand in het hemelse Biarritz. Kom nou. Beelden. Dat zijn maar gelijkenissen. Als u eenzijdig blijft denken, blijft geloven, dan komt u altijd in conflict met de werkelijkheid. Laat ik eerst vragen of ik hier iemand voldoende op de teen heb getrapt om tot protest te voeren.
Nee, we zijn het helemaal mee eens. Met alle vertrouwen.
Oh, dan ben ik nog niet fel genoeg geweest. Nee. Maar goed. We hebben het niet over al die dingen. We hebben het over denkpatronen. En laten we dat niet vergeten. Kijk, een mens denkt. Hij heeft een voorstellingswereld. Nou is er een werkelijkheid. Maar zie je die werkelijkheid wel? Een christen die ziet alleen christelijke deugden en ondeugden. Een communist ziet weer alleen intellectualisme dat niet verantwoord is. En zogenaamde democratie is in feite een soort anarchie. En zijn eigen juistheid. Waarom? Omdat je interpreteert. En wanneer je die wereld ziet en je interpreteert het, dan is dat helemaal hoe je gewend bent om te kijken. Hè? Laat ik het zo zeggen. Als iemand van de Fiji's een vrouw ziet lopen van 400 pond. U weet wel, zo'n ampel uitgevoerde dame. Hè? Die kijkt en zegt, wat een mooie vrouw. Want Dick is mooi in zijn gemeenschap. Lopen ze hier. God, God, moet je dat zien waggelen. En toch kan die vrouw mooi zijn door uitstraling. Ze kan lelijk zijn door uitstraling. Wat is die vrouw werkelijk? Zie je dat? Nee, zie je niet. Je kijkt naar een paar algemene symptomen. En natuurlijk, dingen kunnen van betekenis veranderen. Vroeger had rood licht één betekenis. Nu kan het ook nog betekenen stop in het verkeer. Maar waarom altijd vanuit je eigen maniertje verder blijven denken? Het is zo gemakkelijk. Je bouwt je een wereld op en daar woon je gezellig in. Want daarin ben jij uiteindelijk goed. En daarin heb jij gelijk, ongeacht wat er gebeurt. En daarin is het jouw schuld niet als het verkeerd gaat. Waarom niet? Een mens schept dus op grond van een werkelijkheid een hele reeks situaties die niet concreet bestaan, tenzij die mens en andere mensen die als concreet aannemen. En hoezeer mensen voor een illusie vatbaar zijn, ach, ik kan u een voorbeeld van geven. Een man ging op Times Square, ik ken het misschien, dat is in New York, en er is dus zo'n eigenaardige punt bij. Dan gaan twee weer, eerst met zijn huisje, die man die stond daar, die stond zo over het plein naar boven te kijken. Dus nu en dan een weestie, zei niets. Na 10 minuten stonden er 60 mensen naar boven te kijken. 20 zagen vliegende schotels. Een paar anderen ontdekten heel ver weg op een wolkenkrabber iemand die zelfmoord wilde plegen. Geen van alles was waar. Er was alleen een man die nou eens leuk vond om te kijken hoe een ander reageerde. Maar praat nu die mensen uit het hoofd dat ze een vliegende schotel hebben gezien. Erg moeilijk hoor. Hun wereld is in feite een mengsel van hun fantasie, hun eenzijdig denken en waarnemen en een werkelijkheid die niet volledig wordt beseft. Kunt u daarmee eens zijn? Ja, nou. Dat betekent dan dat we ons eigen oordeel en zelfs ons eigen ervaring voortdurend moeten herbeschouwen. Ons af moeten vragen, is het wel zo? Waarom is het voor mij zo? Is het ook voor anderen zo? Ik weet wel, dat is lastig, kun je alleen doen als je even tijd over hebt. Maar desalniettemin, heeft iemand die de maatschappij eenvoudig verwerpt eigenlijk niet net zoveel gelijk als iemand die zich slaafs voegt in die maatschappij? Ligt er maar aan, hoe bezie je het geheel? Heeft een mens die gelooft niet net zoveel gelijk als iemand die niet gelooft? Er zijn feiten die we niet kunnen verklaren. De verklaring die je geeft voor die feiten, laten we dat even vaststellen, is over het algemeen een werkhypothese. Maar de werkhypothese wordt aangenomen als waarheid. Op dat ogenblik is een verdere ontwikkeling van het besef in die richting onmogelijk. Alle mensen op aarde geloven op een of andere manier in een God. Ik ook. Ik ben maar geen mens meer, maar ik geloof ook in een God. Maar waarom moet die God dan een bepaalde gestalte aannemen? Waarom moet hij het volk zijn, het nageslacht, de hemelse rechter, de toornige wraakgierige God? Waarom? Wanneer we even nadenken, dan zien we dat wat wij God noemen in feite een projectie is. Van onze eigen hoop, onze angst, onze verwachtingen. Kortom, alles wat wij zijn. Er is iets. Goed. Maar we kunnen niet bewijzen dat datgene wat wij ervan maken, werkelijk bestaat. Laten we dan reëel zijn. Als ik zeg er is een God, dan zeg ik er is iets groter dan ikzelf. Op een of andere manier ervaar ik dat, voel ik dat aan. Wat het is, weet ik niet. Of het een kosmische amoebe is, of een intellect zo alomvattend, dat wat wij zien minder is dan één zandkorreltje op een oceaanstrand van wijsheid. Ik weet het niet. Kan allemaal. Wanneer ik me op die God beroep, laat ik me dan maar op het onbestemde beroepen. En als ik er een vorm aan wil geven, laat ik me realiseren dat die vorm uit mij voortkomt. En dat ze niet de werkelijkheid is. Wij dromen. En een groot gedeelte van hetgeen wij zien in wereld en maatschappij is een droom. Waardoor we gemotiveerd worden, ja. Misschien door zeer erenswaardige emoties. En misschien zeer verstandige denkbeelden. Maar vergeet niet dat volgens Malthus op het ogenblik de wereld al aan het kannibalisme toe zou moeten zijn. Omdat de mens het enige nog verkrijgbaar vlees zou moeten zijn. En als we ons bezighouden met de voorspellingen van de Nerende van Rome, dan kunnen we zeggen, ja goed, in een paar dingetjes hebben ze wel enigszins gelijk. Maar in driekwart van hetgeen ze hebben gezegd, hebben ze kennelijk ongelijk. Of laten we die mensen nemen die het milieu beschermen willen. Dat? Ik geef ze groot gelijk overigens. Wat er is, is mooi genoeg om het te bewaren. Maar denkt u werkelijk dat als al dat leven zou verdwijnen, er geen leven over zou blijven? anders misschien. In uw ogen niet mooi misschien. Maar in zijn eigen ogen even mooi en even belangrijk als u denkt over uzelf en uw wereld. Zure regen in de bossen. Zeker. Maar moet u eens kijken wat daar aan zwammen ontstaat van vele soorten. Hoe bepaalde varensoorten groeien. Hoe mos als het ware begint te muteren. En zegt er nog een keer dat dit de ondergang is. Het is de ondergang van het woud zoals u het kent. Het is de ondergang van een zuurstofwisselingsapparatuur die de mens hard nodig heeft. Allemaal waar. Maar het is niet het einde van ander leven. Dat is onwaar. Begrijpt u wat ik bedoel? Wij kunnen natuurlijk alleen kijken naar het verval. En dan zien we alleen ondergang. We kunnen alleen kijken naar de vernieuwingen die wel degelijk aanwezig zijn ontstaan. En zeggen, ja, maar de wereld wordt beter. In alle tweede gevallen hebben we ongelijk. Er vergaat en er ontstaat. Dat is in het menselijk denken, dat is in de menselijke gewoonten, dat is in de mogelijkheden van de menselijke samenleving, dat is in de techniek. Kortom, in alles wat je je maar voor kunt stellen. Tot zelfs een deel van de menselijke emoties toe. Alles verandert, evolueert. De mens probeert een beeld vast te houden. En dan hoor je de oudjes zeggen, ja, jongelui van deze tijd, begreep er niks van. In onze dagen, toen waren het mannen. Ja, maar ze hadden ook niet eten. En voor een paar schoenen moesten ze naar de steun. En om een paar dubbeltjes te krijgen moesten ze 3 keer per dag stempelen. Praat het niet over. Je kijkt naar een bepaald beeld dat je hebt. Dat was goed. Al het andere deugt niet. Dergelijke patronen scheppen uiterlijke situaties met mogelijk reële gevolgen. Bestaat een heel bekend proefje, in feite van een beetje psychosomatische aard. Je laat iemand een gloeiend ijzer zien. Je legt nog even in het vuur. Je zegt, nou gaan we je blinddoeken aan en zie je niet wanneer het gebeurt. Dan moet je er maar op reageren. Neem je een ijspegel en je raakt zijn huid aan. Komt brandblaar. Dat is dus niet nodig. Normaal zou je helemaal niet reageren, dat is hitte. Je zou reageren, nou het is een beetje koud, griezelig of zo. Maar als je een vooropgezet beeld hebt, vertaal je het anders. Dat kan zelfs lichamelijk gevolgen hebben. Wanneer u denkt dat de vrede op aarde alleen met atoomwapens gehandhaafd kan worden, dan schept u in wezen een situatie waarbij die atoomwapens inderdaad noodzakelijk zijn. Niet omdat ze echt belangrijk of noodzakelijk zijn, maar omdat je zonder dat het gevoel zou hebben dat je, ja, machteloos bent. En dat kan dan voeren tot allerhand ontsporingen, tot een atoomoorlog toe. Kijk, dat zijn dingen. Daar kun je lang over praten, kort over praten. Maar als je reëel bent, zeg je, een groot gedeelte van wat de mensheid als werkelijkheid beschouwt, is eigenlijk niet veel meer dan een reeks aangenomen waarden. Een niet werkelijk beeld. U schrijft een bonnetje voor de giro. En een ander krijgt van de giro een bonnetje en zegt, ik ben betaald. Het is geld. Is geen geld. Onzin. Het is gewoon een boekhoudkundige verschuiving. Meer niet. Maar voor u is het geld. U krijgt een mooi vodje papier. En daar staat op dat het volgens de Nederlandse bank 10, 25, 50, 100 enzovoort schulden waard is. U geeft het uit, iedereen neemt. Het is geld. Het is 25 gulden waard. Tenzij je natuurlijk het gebruikt voor iets anders waar je papier ook voor gebruiken kunt. Maar voor het afwegen van zekere lichaamsdelen bijvoorbeeld. Het aanmaken van de kachel of wat anders. Dat is ineens geen geld, is het papier. Het is dus een aangenomen iets. Maar wanneer dat zo is, dan zijn een groot gedeelte van de problemen van de mensen en van de maatschappij ook gebaseerd op vooropgestelde beelden, voorstellingen die ze zich maken, niet feiten. En indien dat het geval is, dan kunnen we zeggen, de werkelijkheid van de mens is niets anders dan een verward stelsel van denkpatronen. De grondliggende feiten gaat men eenvoudig voorbij. Je zegt het spookt. Dan komt er altijd wel iemand die zegt je bent gek, want spoken bestaan niet. Maar je zegt het spookt. Dan gebruik je een beeld. Dat beeld is niet aanvaardbaar. Maar wat je bedoelt is, er zijn bepaalde voor mij schrikwekkende verschijnselen. En waar komen ze vandaan? Ja, het kan natuurlijk een tak zijn die ze nu en dan tegen de raam aantikt. Het kan misschien een stuk wit plastic zijn dat in een maanlicht ineens over de weg waait. Het kan ook iets anders zijn. Een sfeer misschien, die vertaalt in beelden. Het kan van alles zijn. Iemand zegt, het spookt hier. Dan zegt hij, er is hier iets. Meer niet. Als je dat begrijpt, dan moet je het ook aanvaarden. Niet dat het spookt, maar dat er iets is. En dan moet je je eigen beeld gaan vinden en kijken in hoeverre dat beeld kan stroken met de beleving en de voorstelling van de ander. Je kunt niet zonder meer verwerpen, je kunt niet zonder meer aanvaarden. Zolang je eenzijdig blijft denken, zul je steeds aanvaarden en verwerpen zonder in feite te beseffen of te weten waarom. Geloof zou een basis moeten zijn waardoor we de werkelijkheid durven benaderen. Geloof is heel vaak de sluier die we over de werkelijkheid hangen, dat we niet behoeven te zien wat we zelf aanrichten. Als je daarover nadenkt, dan bent u het met mij eens waarschijnlijk. De wereld wordt geregeerd door denkpatronen. Iemand commentaar? Derde acte van drama. Wanneer wij hebben gesproken over denkpatronen en alles wat ze impliceren, is het moeilijk om er een volkomen reële verklaring voor te geven. Wat ik nu opbouw, dat is voor een deel niet reëel bewijsbaar. Onthoudt u dat? Het zal het misschien eens worden. Het is geen absolute waarheid. Het is mijn visie op dit onderwerp en de associaties die het bij me wakker roept. U hebt volgens mij, voordat u deze keer op de wereld kwam, al in andere werelden geleefd. Geestelijke werelden. En waarschijnlijk hebt u ook meermalen in menselijke vorm op aarde geleefd. En dan voor misschien ook nog in dierlijke vormen. U hebt ervaring opgedaan. We weten dat ervaringen conditionerend werken. Is het dan vreemd wanneer ik zeg dat u op de wereld bent gekomen, geconditioneerd in de richting van bepaalde constateringen, bepaalde ervaringen en ongetwijfeld ook bepaalde mogelijkheden? We kunnen gaan kijken naar de astrologie en dan zeggen ze ook, ja, onder dat teken geboren, die ascendant, dan hebt u die en die en die kwaliteiten. Het gek is dat het meestal nog klopt ook. Waarom moeten we dan aannemen dat elke mens alleen maar gevormd wordt door zijn omgeving? De uiting van een mens wordt gevormd door zijn omgeving. Maar zijn een- of veelzijdigheid wordt voor een groot gedeelte bepaald door belevingen voordat hij in de prenatale periode weer mens werd. Dan zeg ik verder, want zo zie ik het, u hoeft het niet zo te zien. Wanneer een mens zoekt naar bepaalde ervaringen, dan kan er heel vaak een conflict ontstaan tussen die mens en de wereld. Want een groot aantal mensen in die wereld zijn bang voor die ervaringen en wat ze met zich mee kunnen brengen. Daardoor ontstaat een spanning tussen wat je bent en datgene wat je volgens de maatschappij moet zijn. Juist daarin zou voor een mens de reden moeten liggen om te gaan kijken. Waarom doen ze dat? Maar ja, daar heb je meestal, vooral als je jong bent, weinig tijd voor. Je zegt gewoon, nou ja, zeg, ze zijn helemaal gek, waarom kijken ze niet naar de dingen zoals ik het doe? Je gaat verder, ontstaat conflict, je gaat je wreken en op den duur kom je niet alleen in een geweldspiraal terecht, maar je komt ook in een toenemende toestand van ongelukkig zijn, onbehagen, kom je terecht. Wanneer je zou kijken naar wat je zelf bent, daarnaast zou zien wat de maatschappij wil en waarom, dan zul je heel vaak ontdekken dat je jezelf wel degelijk kunt zijn zonder direct een maatschappelijk conflict te veroorzaken. En alleen door wat je bent verander je eigenlijk die maatschappij een beetje. Wij mogen en kunnen niet onze eigen gedachten, onze eigen impulsen aan anderen opleggen. Wat wij verwachten van anderen is datgene wat wij zijn, wat in ons leeft. Niet datgene wat in de ander bestaat. Wanneer een mens eindelijk die denkpatronen zou kunnen verbreken, waarbij hij alles naar zich toe trekt, en in plaats daarvan eens rekening zou kunnen gaan houden met al datgene wat om hem heen bestaat, niet meer zo druk met zichzelf bezig zou zijn, maar een evenwicht zou het vinden tussen zijn werkelijke wezen en datgene wat in de wereld leeft. Denkt u niet dat dan veel beter zou zijn? Maar ja, dan moet je die denkpatronen verbreken, kun je ze niet helemaal uitbreiden. Je moet de scala van je constateringen en ervaringen uitbreiden. Je moet vollediger, omvattender gaan leven. Maar hoe meer anderen, hoe meer gebeuren wij mee betrekken in ons besef, hoe bewuster we zelf worden. Daarbij wordt onze conditionering op den duur ondergeschikt. Onze conditionering blijft dan nog wel uiterlijk gedragsbepalend, maar niet meer reactiebepalend, laat staan emotiebepalend. En daarmee komen we tot een zekere onafhankelijkheid die het ons mogelijk maakt werkelijkheid te beleven, die de basis is van alle illusies. Maar een illusie is niet veel meer dan een denkpatroon dat ons belet de werkelijkheid te zien, tenzij wij onze illusies zelf willen meten, toetsen en onderzoeken. Daarom zeg ik, beste vrienden, u hebt uw eigen denkpatronen en er is moeilijk wat aan te doen. Maar u kunt in ieder geval proberen om het te zien als een persoonlijke norm of maatstaf, niet als een algemene. U kunt proberen te vergelijken. En u kunt proberen aan te voelen wat er wezenlijk schuil gaat onder al deze gefixeerde denkbeelden die schijnbaar uw wereld beheersen. Zo, als u nog commentaar hebt, ga uw gang. De werkelijkheid kan geen illusie zijn, want dan bestaat ze niet. Maar wanneer er illusies zijn, dan moet er een basis zijn waardoor die illusies kunnen bestaan. Dit impliceert dat er een grondwaarde is die onaantastbaar is, maar wel dragend, voortbrengend. Deze noemen we werkelijkheid. Voldoende? Zo, dat was dan een leuke paradox tot slot. Ah, een soort snoepje van de week maar meteen. Dus onthoudt u het maar. De werkelijkheid is niet wat u denkt, maar iets waardoor het mogelijk wordt dat u denkt wat u denkt als u denkt. Goedenavond.